Ik ga het nu niet uitgebreid hebben over de toestand in het Midden-Oosten. Maar ik ga wel spreken over de drie vijanden van de mens. En dit is deel 1. En de volgende preek, dat duurt wel even denk ik weer, maar dat wordt deel 2. En dan hebben we nog een deel 3. Want weet u, je hoort vaak mensen verzuchten. Ja, maar als God bestaat, bla 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 bla. Maar ze weten nauwelijks wat de Bijbel zegt. Ze weten nauwelijks wat God zegt. En voordat je God gaat beschuldigen van allerlei zaken waar hij eigenlijk niets mee te maken heeft, zou ik eerst maar eens kennis nemen van wat God te zeggen heeft. En als je dat grondig gedaan hebt en ook je eigen arglistig hart in het licht van het woord hebt geplaatst, kijk dan eens of je dan nog zo kritiek op God hebt. Veel mensen die praten zonder dat ze ook maar enig verstand of inzicht hebben van wat God over de dingen zegt. En zoals ik al zei, we gaan spreken over onze drie vijanden. Dat zijn persoonlijke vijanden van ons. Wij hebben drie persoonlijke vijanden in ons leven. Drie. En dan praat ik niet in aantal, maar praat ik in het type vijand. Want sommigen van ons hebben, die zouden wel wensen dat ze alleen maar drie vijanden hebben, misschien. Maar drie vijanden. Onze drie vijanden, dat wat ons schade aanbrengt. En we gaan een stukje lezen, niet zo'n groot stukje. En we lezen dat helemaal in het begin van de Bijbel, in het derde hoofdstuk. En het is wel even belangrijk om te lezen, want het is een hele duidelijke openbaring. Genesis 3, vers 22. Genesis 3, vers 22. En de Heere God zei, zie, de mens is geworden als onzer, één door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Ik hoop dat u begrijpt dat die boom staat voor eeuwig leven. En dat het niet een boom is met speciale vitamine of ingrediënten. In de Bijbel in gewone taal zegt het zo. God dacht, nu zijn de mensen net zoals ik. Ze weten nu wat goed is en wat kwaad is. Bestaat er zoiets als goed en kwaad? En zo ja, wie bepaalt dat? De Bijbel gaat er wel degelijk uit dat er zoiets bestaat als goed en kwaad. Het kwaad wordt daarbij geduid als zonde. En als je een studie maakt van zonde, dan kun je het heel kort samenvatten. Zonde is alles wat tegen de wil van God ingaat. Alles wat tegen de wil van God ingaat, bewust of onbewust, dat is zonde. Dat is zonde. En de prijs van zonde, de prijs die wij voor de zonde betalen, is hoog. De Bijbel leert dat het loon van de zonde is de dood. Eerst geestelijk en daarna fysiek. Het loon van de zonde is de dood. En we zien het al heel snel duidelijk in Genesis 4, waar de eerste broedermoord plaatsvindt. En waar gaat het over, zoals zo vaak, over niets. Een mens die beledigd is omdat God zijn offer niet accepteert, omdat zijn hart er niet in zit. En als hij gecorrigeerd wordt, wil hij zich niet laten corrigeren. Hij is als miljoenen mensen op deze wereld. Hij is trots en hoogmoedig. En waar leidt het toe? Tot de dood van zijn broertje. Kain sloeg Abel dood. Het loon van de zonde is de dood. Eerst geestelijk, dan fysiek. Dus hoe meer zonde, hoe meer dood. Dat is wat de Bijbel leert. Nou, hoe weten wij wat zonde is? Ik heb hier geschreven, vanuit een naturalistische zienswijze kun je niet zoveel met het begrip zonde. Wat moet je daarbij voorstellen? Wat is zonde? Trouwens, je kunt ook niet zoveel met de woorden goed en kwaad. Ze verliezen feitelijk ten diepste hun waarde in een naturalistische wereldbeeld. Wat is goed, wat is kwaad? Want wij hebben een beeld bij goed en kwaad vanuit onze subjectieve interpretatie van goed en kwaad. En daarom zijn er zo verschrikkelijk veel, ja, hoe moet ik het zeggen, conflicten tussen de mensen onderling, in microstructuurtjes, in macrostructuren. Want we hebben allemaal een beeld. En we denken allemaal, en dat is het ironische, dat we gelijk hebben. En we hebben niet door dat het niet zo kan zijn dat er duizenden meningen zijn, en van mensen en ook van onszelf, die denken dat we gelijk hebben en die zo haaks op elkaar staan. Dan moet toch iemand ongelijk hebben, zou je denken. Ja, ik heb geschreven, men kan in het natuurlijke, dus vanuit het naturalistische mensbeeld, hooguit denken aan in termen van wenselijk of onwenselijk, nuttig of nutteloos. En nogmaals, iedereen denkt dat hij gelijk heeft, of erger nog, iedereen probeert zich gelijk te halen, ook al weet hij of zij dat hij ongelijk heeft. En ook dat vindt in grote, op grote schaal plaats in deze wereld. Dat heeft God niet bedacht. Het komt uit ons arglistig hart. Goed en kwaad bestaan eigenlijk niet in een naturalistisch wereldbeeld. De termen worden wel gebruikt, maar ze hebben geen basis. Dat is net als het woord integriteit. Wat moet je met het begrip integriteit? Vertel het me. In een naturalistisch wereldbeeld. Want we zijn immers dieren, of niet? We zijn dieren. Slimme dieren, maar we blijven dieren. Of niet? Wat verwacht je van een dier? Ik heb nog nooit een leeuw zijn excuus horen aanbieden aan een zebramoeder. Zal ook niet gebeuren. Behalve de leeuw in Disney misschien, maar de echte leeuwen doen dat niet. Nou, de Bijbel leert evenwel dat er wel degelijk een objectieve maatstaf bestaat voor goed en kwaad. En die maatstaf die komt voort uit het volmaakte wezen van God. Dat is de maatstaf. Dat zijn de ethische en morele principes die uit Gods hart komen. Hij heeft niet een hart zoals wij, maar die komen uit God. En daarom zijn ze objectief en daarom zijn ze geldend. En het is tegen deze achtergrond dat goed en kwaad gedefinieerd kunnen worden. Gods wet is niet alleen een set van leefregels, hoe we moeten leven, want prijs God voor een ieder die probeert zich aan de 10 geboden te houden. Prijs God daarvoor. Maar die wet is niet alleen een set van leefregels. Het is ook dat wat contrast geeft, een context geeft waarin de zonde zichtbaar wordt. En Paulus die verwoordt dat heel mooi. Kijk wat het woord van God ons leert. Want de wet is niet alleen zijn niet alleen handvatten voor een samenleving, maar de wet doet zonde kennen. En Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? En hij zegt, volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Stel dat God zich niet had geopenbaard na de zondeval. dat hij had gezegd, dit experiment is mislukt. Ik laat het los, zie maar wat er van komt. Stel dat hij zich niet had geopenbaard. Wat is zonde? Wat is goed? Wat is kwaad? Als ik naar Volendam ga en ik vermoord 3 mensen en ik beroof ze en ik steek hun huis in de brand. Wie zegt dat het verkeerd is? De burgemeester van Volendam? Begrijpt u een beetje waar ik naartoe wil? Wie zegt dat het kwaad is? Wie zegt wat goed is en wie zegt wat kwaad is? Is het niet de struggle for life? Survival of the fittest? Niemand spreekt dat uit, hè, maar dat zijn de consequenties van een naturalistisch wereldbeeld. Dan moet je maar harder wegrennen, of dan moet je maar sterker zijn, of dan moet jij maar de eerste klap uitdelen. Maar toch werken we met waarden en normen. En we zijn verontwaardigd. En we noemen ze ook als politici. Onze waarden en normen, waar komen die vandaan? Uit het woord van God. Hoe weten wij wat zonden is? Als God zich niet openbaart. Maar wat zegt Paulus? Door de wet ben ik gaan inzien wat zonde is. Weet u wat de wet is? Kijk, ik heb het hier. De wet is de achtergrond die contrasterend werkt voor de zonde. Dat is Gods licht. En omdat God zegt wat er in zijn hart is, en omdat de definitie is alles wat tegen de wil van God ingaat, bewust of onbewust, hebben wij een definitie van zonde. En we weten ook wat de zonde is, want de 10 geboden tonen het ons. In een notendop. Het gaat veel verder dan de 10 geboden, maar hier hebben we een zicht. Toen ik zonder wet was, had ik geen weet van de zonde, zegt Paulus. Maar toen ik de wet leerde kennen, toen begon de zonde voor mij te leven. Dus we gaan die 10 geboden, even kijken, jawel, die gaan we lezen. Die vinden we in Exodus 20. En het zijn prachtige leefregels. En er is heel veel over te zeggen. Maar het zijn deze geboden waar God de mens op de dag van het oordeel mee gaat confronteren. Niemand kan zeggen, ik wist het niet hoor. Ik wist het niet. God heeft zich geopenbaard. En ontelbare malen is er over hem getuigd. Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Zorg nou dat er geen ruis in uw hart ontstaat als u hoort 6 dagen. Focus u op het principe. Over die 6 dagen kun je discussiëren. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Dat wil zeggen, hij zette die dag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laat even op je inwerken. Als deze regels in acht werden genomen door de mensen, als er naar gestreefd werd ze in de praktijk te brengen, dan hadden wij heel andere nieuwsberichten in de wereld. Maar dit zijn de rechtsijzen van God. Dit zijn leefregels. Met andere woorden, doe je het niet, dan zondig je. En het loon van de zonde is de dood. Eerst geestelijk en dan lichamelijk. En hoe meer zonde, hoe meer wetsverachting, hoe meer dood en verderf. Want de dief, dat is de volgende studie, want de dief is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. En de dief, zoals stroom een geleider nodig heeft, elektriciteit, een geleider nodig heeft, zo heeft Satan en heeft de demonische dimensie zonde nodig, waardoor ze hun kracht kunnen uitoefenen in onze samenleving. Satan had totaal geen macht over Jezus. Hij zegt dat de overste van deze wereld komt en hij heeft geen macht over mij. Jezus wist wel beter, wij vaak niet. Wij onderschatten dingen. Wij hebben van die flauwe excuusjes. Oh, ik ben nu moe. Oh, nu is de marathon. Oh, nu staat de wind zuidoost. Ja, dat is wel heel vervelend. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik buiten sta. Dat arglistig hart. En we hebben het niet door. En we verslappen en onze olie verdampt. We hebben het niet eens door. De 10 geboden. In de versen 1 tot en met 6 zegt God, geen andere goden voor mijn aangezicht. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Wat is een afgod? Alles wat tussen God en ons instaat is een afgod. Alles. Maar dan ook echt alles. Het gaat niet alleen om beelden. Het gaat niet alleen om exotische goden uit de primitieve stammen. Het gaat om alles wat tussen God en ons instaat. En waarom vindt God dat meer dan hinderlijk? Stoort hij zich er verschrikkelijk aan? Omdat hij een ego-probleem heeft? Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Hè? Heeft God een ego-probleem? Nee. Maar hij weet dat als er iets tussen hem en ons in komt te staan, dan hebben wij een probleem. Want we zijn afgesneden van de meest zuivere, reine en wijze kracht in het universum, de almachtige God. Je moet het je zo voorstellen, je loopt met een klein kind van 4, je eigen kind of je kleinkind, in een grote menigte. En het is druk en je weet niet wat voor type er in die menigte rondlopen. Wil jij dan dat er 1 of 2 of 3 mensen op een gegeven moment tussen jou en het kleine kind inkomen in die drukke menigte? Natuurlijk niet. Je houdt het kind vast. Of je tilt het op en je neemt het zelfs in je armen. Alleen geestelijk gaat dat niet zo. Geestelijk ligt de verantwoording bij ons. Heb je dat blauwe bord wel eens gezien? Wandelbord. Witte vent met een hoed op en een klein kind aan zijn hand. Het kleine kind is verantwoordelijk om die hand vast te houden. God heeft die hand uitgestroken op Goede Vrijdag. Zo duidelijk. Het is aan ons om hem te pakken. Pakken we hem niet, kan er van alles tussen komen. Ik zag vanochtend toevallig het staartje van een getuigenis. Marion keek naar Upstream, een programma van een goede kerk. op Family 7 Upstream. En er was een jonge gangster, zeg maar rustig een gangster, een harde crimineel. En hij had heel veel uitgespookt, maar dat kan Marion vertellen, maar dat gaat ze niet doen. Nee, oké. Okay. Hij werd vergeven op één moment door de naam van Jezus uit te roepen in zijn doodsnood. En wat hem verbaasde was de vrede die na zoveel jaar over hem kwam. Hij had niets gedaan. Hij begreep er niets van. Hij kon het niet begrijpen dat zo'n simpel gebed tot God, een uitroepen vanuit je nood, maar dan ook echt vanuit je hart, vrede bracht. Hij is veranderd. Hij is veranderd. Dat is de kracht van Golgotha. Dat is het evangelie. Dat is wat de wereld nauwelijks snapt, begrijpt, pakt. Want velen zijn geroepen. Ja. Wij wijzen God af. En als we God afwijzen, waar zijn we dan op aangewezen? Op menselijke bronnen. Met alle narigheid en desastreuze gevolgen van dien. Kijk even naar de menselijke bronnen op aarde. Hoe goed we het doen. Hoe goed we de aarde in cultuur brengen. Vers 7. Gods naam niet ijdel, lichtvaardig gebruiken. Kijk eens, is het je opgevallen, zelfs in films, hoe vaak het woord Jezus wordt gebruikt als stopwoord of als uiting van frustratie? Ik kijk af en toe films. En dat zijn harde films soms, of actiefilms. Ook mooie natuurfilms of weet ik veel. Je hebt allerlei genres. Maar hoe vaak hoor je niet Jesus of Jesus Christ? Hoe vaak? En wat ik helemaal niet begrijp in dit land, dat is dat mensen aan een God vragen waar ze niet in geloven om hen te verdoemen. Ze geloven niet in God, maar ze hebben twee linkerhanden en ze slaan op hun duim en dan roepen ze GVD, God verdom mij. Maar ze geloven niet in God, maar ze roepen hem wel aan. En in hun onverstand vragen ze ook nog of hij hen wil verdoemen. Wie inspireert die mensen tot die uitspraak? Wel eens over nagedacht. En ik zeg niets hoor, want ik heb ook vreselijk gevloekt. Maar het is toch vreemd, de opa van mijn vader. Hij was echt een vroom man, maar in de goede zin van het woord, een soort van evangelist schijnt hij geweest te zijn. Maar die had ook wel eens een krachtterm nodig, want wie heeft wel eens zijn kleine teen gestoten? Eerlijk zijn. Ja? Of ben ik de enige? Nee. Het zijn heel hoop, hè? En of je knie, is ook zo, je knie kun je ook zo. Dat doet toch zeer. En dan heb je behoefte aan een uiting, toch? En die jongens, die weten het wel. Ik roep dan altijd, ik moet me ook uit. Gloeiende. Maar daar houd ik het echt bij. Ik moet me wel inhouden. Het blijft bij gloeiende. En hoe meer pijn het doet, hoe vaker ik gloeiende roep. Maar het helpt wel, je moet je uiten, toch? Of niet? Maar de opa van mijn vader, die had ook een woord. Die riep salamanders. Dat is geen vloek, hè? Maar als je hem hard genoeg roept, dan helpt het ook. Dus als je nou thuis bent, dan kun je het uitproberen. Dan schop je met je kleine teen tegen de tafelpot. En dan roep je keihard salamanders. Nee, doe maar niet. Ja. Maar is het niet wonderlijk dat er geen naam van een andere godsdienstige figuur wordt geroepen? Als we gefrustreerd zijn, of als we boos zijn, of in de films, altijd die ene naam. Zo zijn er ook altijd mensen die zijn om de havenklap beledigd als er godsdiensten worden, groeperingen worden gekwetst, enzovoort, enzovoort. Maar zeg iets over Jezus en iedereen houdt zijn waffel dicht. Ik weet niet wat het, nou ik weet wel wat het is. Dat is een andere preek. Het verbaast mij niet. Denk en onderhoud de rustdag. Ook weer een gebod van God. Onderhoud de rustdag die God gebiedt. We werken 6 dagen. Nu is het minder, maar gewoon even het principe. We werken 6 dagen. De 7e dag moet je niet werken, zegt God. Ga lekker rusten. Hij zegt niet, ga je dood vervelen, hè? Dat hebben de religieuzen er weer van gemaakt. God zegt rusten. De 7e dag, lekker ontspannen. Jij niet alleen, ook je partner, ook je kinderen, ook je werknemer, ook zelfs je vee. Alles moet rusten. En wat zeggen wij? Rusten, rusten. Tijd is geld. 24 uur in een etmaal. Ik ga lekker door. Ik haal mijn werk van vrijdag haal ik in. Op zaterdag. En op zondag. Ik haal het in. En? Wat is de winst? Op de lange termijn. Overspannenheid. Burn-out. En uit die bronnen komt, wat heb ik hier geschreven? Frustratie, natuurlijk. Maar wat komt er ook nog meer uit voort? Relationele, emotionele en psychische schade. Want op een gegeven moment trek je het niet meer. En dan zegt je vrouw, ik zal ons maar even als voorbeeld nemen. Jan, kom je eten? En je zit achter je tekstverwerker. En je hebt al een aantal zondagen de Sabbat aan je laars gelapt. En je voelt dat je grenzen al lang zijn overschreden en je reserve is op en je bent aan het typen. En dan hoor je de 2e keer, heb je hem niet gehoord? En je ontploft. Je ontploft. U niet. Je ontploft. Waarom ontplof je? Man, er heeft iemand voor je gekookt. Lekker eten. Je wordt geroepen. En je wordt nog een keer geroepen. Eraan herinnerd. En je kunt niks anders vanuit je frustratie en die adrenaline in je kokosnoot ontploffen. Ik overdrijf niet. Hoeveel huwelijken zijn er gesneuveld omdat we dit gebod niet in acht hebben genomen? Gedenk de Sabbatdag. Ja, zijn we politieke partijen ruimdenkend, dan moeten we vanaf die rustdag. Mensen worden ook onrustig, hè? Als ze niks te doen hebben. Maar het is een principe van God. In China waren ze ook zo wijs, toen hadden ze de 10-daagse werkweek. Dus de 10e dag mocht je vrij nemen. Nou, dat hebben ze ook geweten. Hebben ze teruggedraaid. Oh. Vertrouw op de Heere met je hele hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem op al je wegen. God heeft ook dag en nacht gemaakt. Maar hé, wij hebben de gloeilamp en de TL-buis uitgevonden. Een zegen, maar ook een vloek. Eer uw vader en uw moeder. Een gebod met een belofte opdat uw dagen verlengd worden. Je vader en moeder eer. Ja, maar mijn vader dit. Ja, maar mijn moeder dat. Het zal. Ik bagatelliseer het niet. Het zal misschien verschrikkelijk zijn. Probeer ze toch te eren. Voor zover dat in je vermogen ligt. Want dat is de wil van God. Mijn vader was niet volmaakt, mijn moeder ook niet. Soms dacht ik het wel, maar ook niet. Maar ik moet ze wel eren. En prijs God dat ik dat kon doen, zeker na mijn bekering. U zult niet doodslaan, ook niet in de naam van God. Wij mogen niemand doodslaan, niemand. Ook niet in de naam van God. Want de Heere zegt in Genesis. Want Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dus als wij het bloed van een mens vergieten, dan wordt ons bloed vergoten door andere mensen. En het is nog nooit anders geweest. En dat is die vicieuze cirkel van geweld. Want God zegt, naar mijn beeld zijn de mensen gemaakt. Dus zo moeten we ook met ze omgaan als beelddragers van God. En in onze samenleving heb je een variëteit aan mensen met politieke opvattingen, met religieuze opvattingen, met genderideeën. Laat ik het zomaar formuleren. Maar wij mogen ze niet doodslaan. En dat betekent niet alleen dat we ze fysiek vermoorden, maar het betekent ook dat we ze met respect en met liefde behandelen, ook al staan hun opvattingen haaks op die van ons. Alleen als we bedreigd worden of als onze dierbaren bedreigd worden, dan mogen we ingrijpen. In mijn optiek. Gij zult niet doodslaan. Nou ja, ik ga geen eens voorbeelden noemen. Want God zegt, als je het bloed van mensen vergiet, zullen de mensen jouw bloed vergieten. Wat je zaait, zal je altijd oogsten. Altijd. Het zij vroeg of laat. De nazi's konden flink huishouden, dachten ze. Maar ze hebben een zware prijs betaald. Op een gegeven moment begon er ook heel veel Duits bloed te vloeien. Heel veel Duits bloed. Want ze hadden het bloed van andere mensen vergoten. Dit zijn principes. En elke druppel bloed is er één te veel. Elke druppel is er één te veel. U zult niet echt breken. Ook één. Nou, als ik dit zeg, en ook kijkers thuis, dan kom ik niet met mijn benige vingertje zeggen, oh, je hebt echt breuk gepleegd. Oh. 50% van de huwelijken strand. Het is niet goed als man en vrouw uit elkaar gaan, want het brengt altijd schade, vooral als er kinderen zijn. Maar het brengt altijd schade, ook in de ziel van degene die uit elkaar gaat. Maar laten we daar niet met het vingertje komen. Ik weet het niet, maar ik denk, Mario en ik zijn nu 41 jaar getrouwd, we gaan 45 jaar samen. Maar ik denk dat het te danken is aan de genade van God. En niet aan onze geweldige karakters. Dat is hoe ik erover denk. En ik laat het wel uit mijn hoofd om te wijzen. Want als ik dat doe, en als u dat doet, en als jij dat doet, dan zeg je eigenlijk, ik ben beter. Dat zouden wij nooit doen. Oh nee? Oh nee? In Mexico, dat haalt het nieuws ook niet, heeft het nieuws ook nauwelijks gehaald, zijn verschrikkelijke bendeoorlogen uitgevochten en hebben onschuldige burgers die voorheen naast elkaar leefden in vrede en in harmonie, veranderden in monsters. In monsters vanwege de drugsoorlogen en vanwege het geweld. En dan werd er een familielid gedood en dan namen ze op de meest walgelijke, bloedige wijze wraak. En zo zijn er nou tienduizenden mensen in bendegeweld omgekomen. Mensen die ooit hebben gezegd, dat zou ik nooit doen, nooit. Roep het niet te hard, want je weet het niet als de situatie verandert. Maar God zegt het. Je zult niet echt breken. En daarom is het zo goed dat je de zegen van God vraagt. Dat je een verbond met God aangaat in je huwelijk. Kijk, je trouwt voor de wet. De kerk, daar trouw je niet. Daar vraag je een zegen over je huwelijk. Waarom? Omdat er momenten komen dat zowel de man als de vrouw zegt, dit trek ik niet meer hoor. Heb ik hier ja op gezegd? Ik trek het niet meer. Maar dan kun je naar God gaan en dan kun je zeggen, toen wij neerknielden, hebben we u in onze relatie uitgenodigd. Help ons nu. U maakt deel uit van het verbond. En wat doet hij? Als je oprecht bent, hij komt je tegemoet. Want hij kent de eigenaardigheden van die mevrouw. En hij kent de eigenaardigheden van die meneer. En dat het soms een optelsom is van kleinzieligheden. Maar hij is genadig. Daarom vraag je een zegen. Maar als je een verbond aangaat, moet je wel luisteren en niet het verbond verbreken. Anders heeft een verbond geen zin. Dus ik ben de laatste op aarde die naar iemand wijst die gescheiden is. Het zijn man of vrouw. Want dat onze relatie goed is, is door Gods genade. En niet meer en niet minder. Nou, we zullen niet liegen, is ook een gebod. Tjonge jonge, in deze wereld. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. De wereld hangt van leugen, fake news en bedrog aan elkaar. Dat is wel een negatieve preek, hè? Nee, ik moet zeggen zoals het is. Ja, of wil je een suikerlaagje eroverheen? Ah, het valt wel mee hoor. Iemand in Nederland heeft geschreven, we zijn zo slecht nog niet, had een boek. Die gelooft nog in de goedheid van de mens, in het algemeen. Nou, ik geloof wel dat wij goede dingen in ons hebben hoor, zo erg is het ook weer niet. Maar als het puntje bij paaltje komt. Liegen dat het gedrukt staat. Politici die liegen. Reclame die liegt. Weet je dat, ik keek er niet eens van op, er was een mevrouw en er is een officiële instantie. En die mevrouw die zei het gewoon zoals het was. Er is een instantie en ik weet niet hoe dat heet, maar dat gaat over de gezondheid, gaat over het levensmiddelen in ons land. En ze zei openlijk dat de consumenten gemanipuleerd werden door de inhoud van de ingrediënten in de etenswaren, laat ik het zo zeggen. Dus is het je wel eens opgevallen? Je hoeft geen handen op te steken, maar ik weet dat het zo is, dat als je een bepaald gerecht eet of iets, een snack eet, dat je maar niet genoeg krijgt, dat die smaakpapillen als gekken gaan. Kan ik die? Of niet? Dat is toch zo? En dan moet je heel sterk zijn hoor. Want weet je vlees is zwak, maar weet je wie je komt helpen? Als je zo'n aanval krijgt, wie is er als de kippen bij? Niet de duivel. Je arglistig hart. Kijk, is nog te veel bij mij, hè? Het is echt verschrikkelijk. En nou, verschrikkelijk, maar... Het is... Maar dan... Hoe moet ik het nou zeggen, netjes? Oh ja, nou, dan ben je bezig en dan denk je, oké, ik ben op de goede weg. En ene word je uitgenodigd door je schoonmoeder. Naar een restaurant. En het eten is lekker. Maar dan ga je niet zeggen, geef mij maar een wortel. Dat is toch niet gezellig? Laten we eerlijk zijn. En chips ook. Nou heb ik dat aardig onder controle, maar ook niet altijd. Want hoeveel kennen niet dit excuus? Van ach, ik heb eigenlijk net gegeten. Eigenlijk heb ik geen trek of honger. Maar ik heb gewoon lust in iets lekkers. Laten we gewoon eerlijk zijn. Jij ook, Therese, gewoon eerlijk zijn. Dat je zegt van, jongen, je hebt de hele week hard gewerkt. Je hebt echt hard gewerkt. En doe niet zo bij de hand, weet je. Neem het gewoon. En dan begin je. En die kleinkinderen van mij, die eten heel fatsoenlijk, hè. Die eten in zo'n eentje. Ik niet, hoor. Per hand. En als het heel erg is, En dat is Ajax gerelateerd als het slecht gaat. Dat is nog erger. Dan moet je frustratie wegeten. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Ja. We liegen ook tegen onszelf. Oké, de laatste is vers 17 en dan is het, oh jee, ik ben heel lang bezig, maar ja, het zij zo. Dat wil ik nog een keer lezen. U zult, zegt God, u zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Nou, die rund en die ezel zijn geen probleem, denk ik, voor ons. Dat is geen probleem, toch? Maar andere dingen kunnen een probleem zijn. Maar volgens de rechtseisen van God, zie je, kan niemand staande blijven. Ik heb zeker 7 of 8 van die 10 geboden overtreden. Meerdere malen in mijn leven. En dan niet gaan speculeren welke. Niet de meest heftige. Oké? Dus word je ook niet afgeleid. Maar zeker 7 van die 10 geboden heb ik meerdere malen overtreden. En volgens Jacobus kan de wet mij dus niet redden. Dat zegt Paulus ook. Uit werken van de wet kan niemand zalig worden. Dus wat rest mij? Genade. Maar God kan die genade niet zomaar geven, gelet op zijn volmaakte wezen. En daarom hebben we het evangelie, dat buiten de wet om genade van God openbaar geworden is. Dus de grootste vijand van ons mensen, de eerste vijand, dat zijn we zelf. En als die oude natuur het wint, dan leidt de omgeving schade. En uiteindelijk leid ik zelf ook schade. Want Jezus zegt, wat baat het je, Jan, als je heel de wereld wint, als je succesvol bent, maar je leidt schade aan je ziel. Baat je niks, denk aan die rijke dwaas. Huh? Ja, door ons zondig gedrag worden wij een vijand van anderen, maar ook van onszelf. Want wat we zaaien, zullen we vroeg of laat oogsten. En wat is het heerlijk dat God dan komt, net zoals bij die kengster die zijn getuigenis gaf, en hem is leed aangedaan. En wat hem aangedaan is, dat werd een frustratie en dat heeft hij omgezet in haat. En heeft hij als het ware gekopieerd. En hij heeft dingen gedaan die wilt u niet horen. En ik ook niet. Maar hij heeft ze wel gedaan. Maar God vergaf hem. En dan niet te snel roepen. Dat mag God niet doen. Dat maakt God wel uit. God is soeverein. God vergeeft wie hij wil vergeven. Zoals hij ons vergeven heeft. Ik zag een getuigenis van een ISIS-commandant. En het was een echt getuigenis. Je hebt ook fake. Maar ik voelde echt in de geest. Dit is echt. Die man kon zijn tranen niet inhouden dat God hem genadig was geweest. Hij was een overtuigde moslim. Hij wist dat Allah de barmhartige genoemd werd. Maar, nou ja goed, ik hoef dat niet verder uit te wijden. Maar toen hij erachter kwam, toen hij een stem hoorde, ik wil je vergeven. En hij zegt, wie bent u? Want hij had geen idee waar die stem vandaan kwam. En die stem zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Hij zei, ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij kon het niet relateren aan Jezus. Toen zei hij, maar wie bent u dan? Wat is uw naam? En hij zei, ik ben Jezus. Weet je wat het betekent? De Heere redt. Dat kruis, dat bloed, reinigt van alle zonden. Ook van de mensen die wij beesten noemen. En die zich als beesten gedragen, laten we wel wezen. Die ook hun verdiende loon moeten krijgen. Maar bij God is vergeving. Dat is evangelie. Dat mogen wij vertellen door onze stijl van leven. De liefde voor elkaar. Maar ook door het echt te durven delen met andere mensen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons eerlijk laat zien in de spiegel van uw woord dat de eerste vijand, de meest hardnekkige vijand, onze oude natuur is. Heer, die niet met u wil rekenen, die eigenlijk niet wil delen, die eigenlijk altijd wil winnen, die altijd het grootste stuk wil hebben, die beter dan anderen wil zijn, of beter af. Maar dank u wel, dat we die mens mogen overwinnen. Door uw woord, door uw geest en door een hart wat berouwvol is. Vader, wilt u de stille naprediker zijn? En mag dit woord ook ingang vinden door een aantal die door allerlei omstandigheden verhinderd zijn vanmiddag. Mogen zij het met terugwerkende kracht horen, verstaan en toepassen. In Jezus' naam. Amen.